voor u ook en laat zien, Psalm 23, vers 1 tot en met heel de psalm. Heel de psalm 23. Als u wilt, mogen de kinderen hiernaast iets gaan halen of te tekenen. Want normaal moest zuster Merlin de kindjes doen, maar ik heb juist bericht gekregen dat ze autopech hadden. Dus ze waren op weg naar hier, maar ze hebben autopech gehad. Dus ze kunnen niet komen. Jezus' naam, mogen de Heer hun auto repareren en de financiën geven om het te kunnen repareren in Jezus' naam. Een psalm van David, gaan we samen zingen? Gaan we samen lezen? De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Nu, ik hoop dat we na de series van De Heer is mijn herder, dat we deze psalm iets of wat van buiten kennen. Sommigen kennen hem al van buiten. Als je niet goed bent in het memoriseren van schriftverzen, ik geef u een tip. U moet uzelf inbeelden dat u een schaap bent. En dat de Heer mijn herder is. En dan moet je groene weiden inbeelden. Dan moet je denken aan een schaap bent dat gaat langs stille wateren. Dat langs paden gaan, donker dalen. En visualiseer het en je kan het beter gaan memoriseren. En het helpt dan wanneer je inderdaad door een donker dal gaat. Wanneer er een moeilijk moment komt. Dat je dan kan zeggen, de Heer is mijn herder. Ik zal niks vrezen. Dit en dat en zo verder. We hebben de voorbije weken gezien. En deze wondermooie psalm. Hoe de Heer onze goede herder is. En dat we deel uitmaken van zijn kudde. We hebben gezien dat je de Heer je herder moet maken. Amen. We hebben gezien dat we enkel en alleen doorheen de deur. En de deur is Jezus Christus. Dat we deel uitmaken van zijn kudde. Enkel en alleen de deur doorheen geloof. Geloof in zijn naam. Geloof dat resulteert in bekering. Geloof dat resulteert in waterdoop in Jezus' naam, wat we straks gaan doen. Amen, na de dienst. Prijs de Heer. We zijn trouwens heel blij dat we Melania, de moeder van Susanne, hier bij ons hebben. Helemaal uit Slowakije. Amen. Susanne is heel blij dat ze er is. En dus we gaan na de dienst, gaan we Melania, ik spreek het juist uit. Hè? Ja. Gaan we ze dopen, gaan we ze begraven, tezamen met Jezus. Amen. Het is iets dat je doet als resultaat van je geloof. Je leest en je ziet dat Jezus zegt, zij die geloven en gedoopt zijn, zullen worden gered. En dan denk je van, hé, ik wil dit nemen. Ah, Merlin, je bent er, zuster Johanna, God zegen je. Hé. Hey. Is de auto gemaakt? Is die terug in gang geschoten? Prijs de Heer. We hebben er juist voor gebeden. Maar dat is dan te laat. Maar dat is met terugwerkende kracht, hè, dat gebed werkt. Hè. Maar dat is, hè. Soms denk ik, oh, ik ben vergeten te bidden voor die persoon. En dan denk ik, Heer, laat mijn geloof teruggeplaatst worden in de tijd van gisteren, toen die persoon het nodig had. De Heer weet dat. Ah ja, maar die gaat er morgen voor bidden. Amen. Dus terug naar de deur. Dus doorheen de deur van geloof en bekering en de waterdoop prijs de Heer, het ontvangen van de Heilige Geest als belofte dat Hij ons heeft gegeven. Halleluja. Maak u deel uit van zijn kudde. Hij is de herder. En het is maar één deur waarlangs we kunnen gaan. Amen. Dat we deel kunnen uitmaken van zijn kudde. Geloof niet de nieuwe New Age filosofieën en de christenen die het evangelisch heel sterk verwateren, die zeggen van, oh ja, het maakt allemaal niet echt uit wat je gelooft, hoe je gelooft. Er zijn vele manieren om tot Jezus te komen, maar eigenlijk is er maar één manier. Dat is doorheen zijn dood, zijn begrafenis en zijn heropstanding. Hetgeen hij heeft gedaan. Amen. Je moet geloven wie hij is, wie hij zei dat hij was. Niet zomaar, oh ja, dat is een mooie filosoof of een weldoener voor het volk of een profeet. Nee. Hij was God in het vlees. Hij daalde neer van de hemel, van de troon. Nee, wat dan niet? Hij daalde. Wat dan niet? Je nu weer. Om mensen zijn van de kruis naar het zand. Oh man, ik ben slecht met teksten. Ik heb echt de Heilige Geest nodig als ik zing. Hè. Want anders komt er zomaar iets uit en dan haal ik al mijn lyrics door elkaar. Maar hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Je moet weten wie hij is. Je kan niet zomaar je eigen beeld creëren van wie Jezus is. Hij is God. Halleluja. Hij is de enige God. Naast hem is er niemand. Halleluja. Hij is de enige die gekozen heeft om mij en u te redden. En het is op zijn manier, volgens zijn weg, volgens zijn dood, begrafenis en heropstanding, dat we bij hem zullen zijn. En vanaf het moment dat je dat begint te geloven, gaan er allerlei mechanismen in je leven in werking, die leiden van de ene stap naar de andere. En het goede nieuws is, stop nooit. Als je denkt van, oh yes, nu maak ik deel uit van zijn kudde, ik ben er geraakt. Nee, dan begint het. Dan beginnen we te wandelen met hem. Dan heeft de Heer weer iets nieuws voor hem. Weer iets nieuws. Amen. Van glorie naar glorie. Amen. We hebben gezien vorige week dat een herder toen in die tijd en plaats verschilt met de schapen en de herders van vandaag. Er is geen omheining in die tijd. De kudde werd geleid door de herder naar waar de herder dacht dat het goed was. De herder was de bescherming. Ze hadden geen hek, ze hadden geen elektrische draden. De herder was de enige die kon voorzien in de noden van de schapen. Een schaap kan niet voor zichzelf zorgen. Het is daarmee dat de Bijbel zo vaak het beeld gebruikt van herder en schaap. Omdat een schaap niet voor zichzelf kan zorgen. Een geit wel, een bok ook. Maar u weet allemaal dat je geen bok wilt zijn in de ogen van de Heer. De Heer zegt op het laatste oordeel gaat hij de bokken van de schapen scheiden. En de schapen zijn zij die gewillig zich hebben onderworpen aan de goede behandeling van de goede herder. Jezus zei, ik ben de goede herder. Amen. Ik kan toch niet rap, Susanne? Is het oké? Okay? Ja, maar dan mogen ze ook van voorzitten. Maar als ik weer. Ah ja, dus herder in die tijd was de verantwoordelijke voor de schapen. En de schapen hadden eigenlijk geen andere optie om bij de herder te blijven. De andere optie was ergens weggaan, denken dat je het beter weet, denken dat je een groenere weide hebt gezien en dan daar verkommeren en sterven na een paar dagen. Dus we beseffen, de Heer is de goede herder. Elke dag en nacht is hij de goede herder. Dat is wat de Heer voor ons doet. En David, die deze psalm heeft neergepend, wist wat het was om herder te zijn. Hij wist wat het was om schaap te zijn. Hij heeft de eerste delen van zijn leven de schapen gehoed. En daarna is hij zelf koning geworden en heeft hij mensen gehoed. Dus hij weet wat het is om herder te zijn. Hij weet ook wat het is om een schaap te zijn en te volgen. Dus hij staat in een goede positie om hier eigenlijk deze psalm neer te pennen. Dat is wat we vorige week allemaal hebben gezien. Ik zeg maar een samenvatting voor zij die er niet waren, zodat je mee bent. En vandaag zou ik er verder op willen gaan. We weten dat Jezus onze goede herder is. We weten dat er profetieën waren in het Oude Testament. Die zeiden dat God, Yahweh, de Heer, de herder zal zijn voor zijn volk. En dan komt Jezus op de scène en hij zegt, ik ben de goede herder. Hij linkt dus, Jezus linkt al de profetieën doorheen de profeten. Hij linkt dat naar hem toe. Ik ben de goede herder. Vandaag gaan we verder. Psalm van David, de Heer is mijn herder, dat hebben we vorige week gezien. En dan het volgende van vers 1. Het ontbreekt mij aan niets. Sommige vertalingen zeggen, het zal mij aan niets ontbreken. Sommigen zeggen, mij ontbreekt niets. Ongeveer allemaal hetzelfde. Nu, We kunnen dit op de volgende manier interpreteren. Sommigen interpreteren dit en zien dit als een belofte. En een soort van lege, een valse belofte. Kom tot de Heer en het zal je niets ontbreken. Dus dat is deels waar. Maar we moeten het in een andere context gaan zien. We moeten het zien, omdat de Heer mijn herder is, zal het mij aan niets ontbreken. Waarom niet? Omdat als ik hem mijn herder maak, zal ik naar niets anders verlangen dan wat hij voor mij kan voorzien. Amen? Je kan het zien. Ah, de Heer is mijn herder, mij zal niks ontbreken, God zal me toch alles geven wat ik verlang. Ja, en dan vooral, hè, sommigen zien het dan materieel en financieel en emotioneel. Ze willen het allemaal. Maar je kan het ook zien, omdat hij mijn herder is en ik in zijn kudde vertoef, zal het mij aan niets ontbreken, want hij weet wat goed voor mij is en de herder weet altijd wat goed is voor zijn kudde. En daardoor zal ik niets tekort komen. Halleluja, want ik verlang naar niets anders dan in zijn kudde te zijn. Amen. Het is die tweede interpretatie die ik vandaag vooral duidelijk wil maken. Halleluja. Het is omdat je de Heer je herder maakt, dat het u aan niets zal ontbreken. Maar je kan deze belofte niet claimen voor jezelf, als je niet onder zijn hoede valt. Amen. We kunnen niet zeggen, mij zal niks ontbreken. Als je niet zegt, de Heer is mijn herder. Het is enkel en alleen zijn kudde. Zijn kudde, zij ontbreken niets. Amen. Paulus zegt ongeveer hetzelfde. Broer Joop, Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 19 en 20 in de NBG-vertaling, alsjeblieft. Filippenzen, hoofdstuk 4. Mij ontbreekt niets. Zij die arm zijn, laten ze zeggen, ik ben rijk. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Zij die denken niets te hebben, maar als je de Heer hebt, dan ben je rijk. Want Hij is je belofte. Hij is je beloning. Kijk wat Paulus zegt, Filippenzen 4, 19 en 20. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze vers wordt oneindig veel keer gepredikt. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Vers 19, haal ze eruit, lees ze op en vele christenen hangen het boven hun bed en ze claimen het voor hunzelf. En je denkt van, wat een belofte. Al mijn behoeften. Wat een belofte. En ik heb veel behoeftes. Hè? Oh, maar mijn God zal er allemaal in voorzien. Juist zoals in Psalm 23, mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Maar. Dit is geen belofte zonder voorwaarden. We moeten de kleine lettertjes gaan lezen. En de kleine lettertjes staan erboven. In vers 17 en 18. Ja, iedereen van ons kent de contract tekenen. Hè? Met de kleine lettertjes. En wie van jullie leest die soms? Als je iets installeert op je computer. Hè, al die brol dat je daardoor scrolt. En dan accept. Maar laat het niet zo zijn met het woord van God. Laten we de gehele context eens bekijken. En is dit een belofte zonder kwalificaties? Laten we vanaf vers 14 eens lezen. Broer Jon, nu mag je in de NBV alsjeblieft. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 20. Soms is het goed om een andere vertaling te lezen. Omdat er dan iets meer wijsheid uitkomt. Soms dat het iets duidelijker wordt. Als je alleen vers 19 had gelezen, hadden we hier allemaal naar buiten gaan. Al zijn behoefte. En dan slaagt de maandag teken. Dan denken we, allee, wat is dat nu? Ik had hiervoor gebeden. En ik had gedacht dat mijn auto ging gefixt worden. En God miraculeus de benzinetank kan gaan opvullen. Maar dat kan gebeuren, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hè? Er zijn getuigenissen daarover. Hè? Maar er is een maar. Hè? En de mensen bij wie dat gebeurt, zijn mensen die volledig vertrouwen. Die alles hebben afgegeven. Die leunen op de Heer. Maar laten we eens de context van deze passage lezen. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. Het is Paulus dat schrijft. Paulus schrijft naar de Filippenzen, naar de kerk van Filippi. Hij had moeilijkheden. Maar de Filippenzen hebben Paulus geholpen. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, en uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Ze waren de enige. Al in Thessaloniki hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit dat het te goed op uw rekening oploopt. Snapt al naar waar dat om gaat, Paulus? Hij zegt, voor mij is het eigenlijk niet belangrijk dat je dat mij opstuurt. Hey, ik dank u daarvoor. Maar het is belangrijk voor u dat u leert delen en dat u leert geven. Want als je dat doet, dan loopt u te goed op uw rekening op. Welke rekening? De hemelse rekening. Dat is die rekening, weet je? Die dat je daar ergens hebt staan op uw naam. En ik hoop dat er al wat op staat. Jezus zegt, vergaar niet voor uzelf schatten hier op aarde, hè? Maar in de hemel. En dat zijn de werken die we doen onder invloed van zijn genade. Halleluja. Waar was ik? Maar ja, nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gave die Epaphroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. En dan is vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt alle eer toe. Snap je nu van vers 19? Het is omdat zij hebben gegeven, zonder een verlangen hebben om terug te krijgen, want Paulus had niks, hij was in nood. Ze gaven uit hun overvloed en hun rekening in de hemel loopt op. En daardoor kan Paulus zeggen, als jullie ooit een tekort hebben, zal hij uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen. Amen. Omdat je hebt geleerd wat het betekent. De wet van zaaien en oogsten. En wat je overvloedig zaait, dat je overvloedig terug oogsten. Dus hier heeft het te maken van de wet van zaaien en oogsten. Maar niet in het oogpunt van, ah ja, oké, dan moet ik veel gaan geven, dan krijg ik veel terug. Dan zijn we weer bezig met vleeselijke werken. Die gericht zijn naar wat ik kan krijgen. Wanneer een predikant hier komt en zegt van, wil je je hypotheek zien afbetaald worden, dan moet je nu betalen. Dan moet je nu zaaien in mijn bediening. En de mensen lopen erop rond. Nee, want dan doe je het om iets te krijgen. Als we iets geven, laten we niet verwachten om iets terug te krijgen, maar laten we het doen. Halleluja voor de ander. En we zien wat God er wel mee doet voor mijn part. Het kan terugkomen in financiële waarde. Maar het kan terugkomen vooral in emotioneel, spirituele connectie. Amen. De deuren die open gaan met hem. Dank u, Jezus. Dat is het belangrijkste, nietwaar? Hem beter leren kennen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dus, we gaan terug naar onze psalm. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Het is vreemd om te denken dat we alles in ons leven op een zilveren plaat gaan krijgen, omdat de Heer onze herder is. Zeker als je denkt, David heeft dit geschreven. David heeft moeilijke momenten gehad. Bij David ging niet alles goed. 15 jaar heeft hij moeten wachten eer dat hij koning werd. Hij werd achtervolgd door een zotte koning. Eens dat hij een koning was, heeft hij fouten gemaakt. En zijn fouten werden bestraft. Zo erg zelfs dat zijn eigen zoon het koningschap wou. En dat hij weg moest gaan vluchten van zijn zoon. Dus ik wil maar zeggen, David was een man die ups en downs heeft gekend. Maar het betekent niet dat wanneer je de Heer je herder is, dat het altijd roze geur en maneschijn zal zijn. Maar als je in zijn armen bent, onder zijn gezag, dan kan je zeggen doorheen de moeilijke tijden, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Als we verder gaan lezen de komende week, gaan we zien, ook al gaan we doorheen een diep donker dal. We kunnen vers 1 niet isoleren van de andere vers. Want de psalmist zichzelf, hij leidt ons langs vredige water, hij leidt ons langs stille water, hij doet ons nederliggen en al. Maar ook al wandel ik door een diep donker dal. Er gaan dus die donkere dauwen. Zelfs zo donker dat er een schaduw van de dood over wordt geworpen. Wie van jullie heeft al eens, hoe moet ik dat zeggen, het gevoel gehad van, ik wil niet meer leven. Laat het eerlijk zijn. We hebben allemaal al dat gevoel gehad van, wanneer komt hier een einde aan? Nou, misschien niet allemaal. Proficiat. Maar je hebt allemaal wel eens geflirt met de gedachte of de duivels komen kloppen aan je deur. Met die weemoedige, depressieve gedachte van, hoe lang moet dat hier nog doen? Die duisternis van de dood is over je heen aan het komen. Het komt, het overvalt. En als je dan kan zeggen, ook al ga ik door in een diep donker, dan had ik vrees, geen gevaar, want de Heer is bij mij. Dus het psalmist wil het niet zeggen, omdat de Heer je herder is, ontbreekt u aan niks, alles gaat goed. Nee, hij weet en hij beseft, er gaan ups en downs komen, er gaan ups en downs komen, halleluja. En een van de meest voorkomende fouten in het christendom is te denken dat als alles goed gaat, is om te denken, als er rijkdom is en financiële voorspoed, als je denkt dat dat een teken is van Gods goedkeuring op je leven, is verkeerd. Want dan waren de apostelen blijkbaar niet veel gezegend. He? Dan waren de eerste christenen niet echt gezegend. Dan zijn de christenen die nu aan het vechten zijn voor hun leven, in het Midden-Oosten en in Noord-Korea enzovoort, dan zijn ze niet echt gezegend als we zo gaan bekijken. Ik wil ook niet zeggen dat God wil dat je arm bent. En dat je niet gezegend bent. Nee, we moeten het op een bepaalde plaats zetten. Veel denken als je moeilijke tijden meemaakt. Oh, er moet iets mis zijn in je leven. Je hebt iets meegemaakt, je hebt iets gedaan, kom aan, beleid het maar. Je hebt een zonde gepleegd en God is nu aan het oordeel. Dat is niet altijd. Kijk naar Job en zijn vrienden, zij zijn juist hetzelfde. Zij stonden daar met de beschuldigende vinger. Job, je hebt iets verkeerd gedaan. Nee, zei die Job, zei de hele tijd, nee, niks gedaan. Uiteindelijk heeft God geantwoord. Maar dat is niet altijd het geval. Het is niet altijd waar. Een voorbeeld, Openbaring hoofdstuk 3. Vers 14 en 19. Het is niet omdat je moeilijke tijden meemaakt dat God tegen je is. Dat je iets verkeerd hebt gedaan. Niet altijd waar. God gebruikt het leven, dat is het leven, om ons te formeren, om ons te kneden meer en meer naar zijn beeld. Halleluja. Hij gebruikt die momenten om te zien hetgeen dat God in ons heeft gestoken, om dat eruit te halen. Om de autoriteit die hij aan ons heeft gegeven, om er gebruik van te maken en te zeggen, ik ga me hier niet laten doen door de situatie. In de naam van Jezus. Ik ga mijn hoofd op door dit dal heen. Want hij is met mij. En ik spreek en ik weet ik veel wat ik allemaal moet spreken, wat de Heer me doet ingeven. Amen. Ik laat me niet doen door het leven en door de duivel. Kijk, voorspoed is geen teken dat God met jou is. Het is niet altijd een teken. Kijk, Openbaring, hoofdstuk 3. Vers 14 en 19. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Dat is Jezus die spreekt. Maar ik wil vooral vers 17. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Amen. Even context. Historische context. De oude stad van Laodicea, waarnaar Jezus de brief schrijft, was een zeer trotse, succesvolle stad. De stad was zeer rijk, zeer voorspoedig. Ongeveer 400 jaar voor het schrijven van deze brief werd ze vernietigd door een aardbeving. En de staat van Rome bood hulp aan om de stad terug op te bouwen. Nee, dat kan niet zijn 400 jaar, want toen was Rome nog niet, dat is een fout. In ieder geval, het werd vernietigd door een aardbeving en zij waren zo trots dat ze de hulp niet aanvaarden van Rome om een stad op te bouwen, omdat ze zeiden, wij kunnen het zelf. We zijn rijk en we zijn voorspoedig, we zijn krachtig, we zijn wijs genoeg. Wij kunnen onze stad zelf opbouwen, hebben je hulp niet nodig. Er waren drie redenen waarom dat ze zo rijk waren. Ze hadden drie industrieën die bekend waren in de gehele regio en in het Rijk. Eén daarvan was het vermogen of een kunst om zwarte stof te maken. Ze stonden bekend voor hun zwarte tunieken, zwarte kledij, zwarte wol enzovoort, die verkocht werden over de hele wereld, want de stad lag op een van die drukke handelsrouten doorheen het land. De zwarte stoffen. Ze stonden ook bekend voor het produceren van zalven voor oogproblemen. Nu beginnen we Jezus zijn woorden al aan te gaan begrijpen, hè, vanaf vers 18. Duur. Zwarte stoffen, zalven voor oogproblemen. Van her en der kwamen ze naar Laodicea als ze een probleem hadden voor hun ogen, omdat ze daar zalven produceerden voor oogproblemen. Amen. En het derde waarom dat ze bekend stonden, is hun bankwezen. Ze waren de stad met baargeld, met cash, met leningen en alles wat de moderne stad nodig had om voorspoedig te zijn in de financiële wereld. En Jezus zegt, daarom raad ik u aan, koop van mijn goud, dan in vuur zult rijk zijn witte kleren. Amen. Niet die zwarte, dat wil je verkopen. En de naaktheid te bedekken, zodat ze zich niet hoeft. Zalf voor uw ogen. Zodat u weer kunt. Jezus gebruikte hetgeen waarvoor zij bekend stonden, Laodicea, waarvoor dat de stad bekend stond. En wat erge is, dat de kerk had de mentaliteit overgenomen van de stad, van de wereld. De kerk had de mentaliteit opgenomen, hé, wij kunnen onszelf wel redden. We zijn rijk, we hebben veel financiële voorspoeden, we zijn gezegend door God, prijs de Heer. En beetje per beetje, stap voor stap, gingen ze weg van afhankelijkheid van de Heer en meer naar wat de wereld hun aan het aanbieden was. En de Heer maakt hier eigenlijk een sarcastische opmerking. Want de kerk was de wereldse mentaliteit aan het overnemen. En je zegt, je bent helemaal niet rijk. Je denkt dat je rijk bent. Dat je alles hebt wat je wilt en niets meer nodig hebt. Maar je beseft niet hoe ongelukkig dat je bent. Je leunt op het bankwezen van de stad met al hun goud. Je leunt op de zwarte stoffen. Maar ik zeg u, koop witte kleren, zijn kleren van gerechtigheid. Amen. Zijn gerechtigheid. En koop van mij zalf, dat is zalving van de Heilige Geest. En u zult terugzien. Prijs in de naam van Jezus. Amen. Dat is waar het op slaagt. Zij dachten in hun hart, we hebben niets of niemand nodig, we hebben alles hier. En ik denk dat het soms ook de houding kan zijn in westerse kerken. We hebben geld, we hebben een gebouw, we hebben de stoelen, we hebben de programma's, hè? We hebben de financiën en we gaan zorgen dat we nog een groter gebouw en nog groter en nog maar. Maar eigenlijk zijn we meer onze eigen bediening aan het oprichten dan terug te gaan naar de basics en mensen te leiden naar een kennis van wie hij is en dat hij een relatie wil met hem en dat zij de kerk zijn. En dat ze niet simpelweg naar een kerk komen, maar dat ze de kerk zijn. En overal waar dat ze komen, zijn zij de kerk en nemen ze Jezus mee. Maar wij in ons, soms in ons materialistisch denken, we houden van onze bank en onze stoelen en onze mooie koren. En we houden van al dat materieel gedoen. En soms, als we niet oppassen, gaan we stap voor stap meer en meer weg van de aanhankelijkheid van onze herder. En denken van, we hebben een programma. Het staat van A tot Z uitgestippeld. We hebben God niet nodig. We voorzien wel een plaats ergens hier, spontane aanbidding waar de Heilige Geest mag komen. Dan aankondigingen en dan doen we. Pas op, ik betrap me er zelf op. Betrap me er zelf op. U betrapt u daar zelf op. Ah ja, we gaan doorheen de gevoels. We kunnen het zelf wel. We hebben onze talenten. Maar eigenlijk moeten we de Heilige Geest laten bewegen. Stiltes is geen probleem. Waarom mogen er geen stiltes zijn tijdens een dienst? Waarom moet alles? Amen. Er mag alles iets mislopen zoals een tekst dan niet op het bord komt. En omdat we dan zo aanhankelijk zijn geworden van broeder P. Eigenlijk van mij, omdat ik het altijd doe voor een dienst. Maar ik was een beetje verward en busy. Ik heb het niet gedaan. Ik was het vergeten. En sommigen beginnen altijd te kijken. Hé, er is geen tekst. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ken mijn tekst niet. Ik kan niet aanbidden. Oeh, je kunt niet aanbidden. Dat is een goed moment dan om te aanbidden. snap je, afhankelijk zijn van technologie. Wat moet er gebeuren als je een beamer uitvalt? Nee, dan is het niet gedaan. He? Wat gaan we doen als de verwarming uitvalt? We hebben het al schat en iedereen komt binnen. En sommigen die dan niet echt stevig staan in de Heer, zijn dan constant bezig. Wat is die wel kans? Ik had beter thuis kunnen blijven. Want thuis had ik hem niet een stukje uit te doen. He? We hebben het schat dat we iemand gingen dopen. En de verwarming was kapot. Ja, al goed dat het door is gegaan. Als je hongerig bent naar de Heer, dan maakt het niet uit. Koud of warm. Vandaag is een dag, ik ga niet wachten tot morgen, ik kan morgen omver worden gereden door een vrachtwagen, weet ik veel. Vandaag is een dag, koud of ver. God is op zoek naar mensen die van Hem afhankelijk willen zijn. Niet van technologieën, programma's, bankwezen, financiën en dingen op hun rekening. Hij wil dat je afhankelijk wordt van Hem. O Jezus, halleluja. Leer ons, Heer. Amen. Leer ons, Heer. Heer, ook al ga hier alles compleet verkeerd. Laat het gebeuren. Als wij moeten leren wat het is om op u te vertrouwen. We moeten af van de angst van presteren voor hem. Presteren. Hij is in controle. En vooral degenen die in leiderschap zijn. En ik spreek tot mezelf. Ik denk, ik moet hier zijn. God zegt, ik heb nog andere mensen die ik kan gebruiken. Dat is, hè. Oh, als ik hier niet ben, dan loopt het compleet in het honderd. Maar zo mogen we niet denken. God houdt alles in controle. Jullie moeten voorbereid zijn in de naam van Jezus. Als er iets gebeurt en het loopt in het honderd, ga jij dan degene zijn die zegt van, ik blijf doorzingen. Ik blijf bidden. Ik blijf bidden. Kom, laten we staan. Kom mannen, laten we de handen pakken. Laten we doen zoals in de dagen van de apostelen. He? Hangt hymne zingen tot de Heer. Ook al zitten we in de gevangenis, laten we hymne zingen tot de Heer, zodat de kettingen gaan losbreken. Amen. Halleluja. Laten we hem even danken. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja. We willen niet zijn zoals de kerk in Laodicea. Denken dat we alles hebben. En dat de Heer komt en zegt, u bent arm, u bent berooid, u bent naakt. Amen. Dus, financiële voorspoed, geen teken van Gods aanwezigheid. Dat laat Laodicea dat duidelijk zijn. Duidelijk bewijzen. Dus gebaseerd op de gehele Bijbel kunnen we niet anders dan te concluderen dat toen David schreef, mij ontbreekt niets. Hij het niet alleen had over materiële en financiële dingen, maar gewoon het feit dat God zijn herder is, dat is genoeg voor mij. Als je die vrede kan ontvangen, dan kunnen we doorheen elke storm. Halleluja. Het is de kwaliteit van de herder, waaronder je zit, dat de kwaliteit van je leven zal bepalen. Het is de kwaliteit van de herder waaronder je zit, dat de kwaliteit van uw leven zal bepalen. Als het Jezus is, fantastisch. Als het Satan is, als een harde slavendrijver. Amen. Als het je eigen is, en sommigen, uw eigen geweten, uw eigen drang naar perfectie. Iedereen weet het, hè? Perfectionist zijn. Zwaar leven. Zwaar leven. Uw eigen geweten altijd maar rein probeert te houden met al uw werkjes en uw verslaving. Dat is een zwaar leven. Dus ik bid Jezus, mijn herder, u bent een goede herder. U geeft me genade daar waar ik vrede nodig heb. Amen. Dank u, Vader. Halleluja. We zijn nog nooit zo rijk geweest, nog nooit zo succesvol geweest in de geschiedenis van de mens. Wij hebben zoveel dat we zelfs niet kunnen verlangen naar nog meer. En toch zijn de meeste mensen in de wereld spiritueel arm. Hun ziel is niet gelukkig. Ze gaan steeds maar op zoek naar innerlijke vrede en geld kan het niet kopen. Jezus, halleluja. En een leven toegewijd aan Hem is het antwoord. Halleluja. Dank je, Jezus. Mensen hebben nog nooit zoveel comfort voor zichzelf kunnen vergaren als ooit van tevoren. En toch is de wereld nog nooit innerlijk berooid als tevoren. We zijn rusteloos, gretig naar meer en meer, steeds op zoek naar een nieuwe fix, dankjewel. Naar een nieuwe fix dat we van links naar rechts lopen en dat we constant maar op zoek moeten gaan naar entertainment. Maar de Heer heeft voor ons een groene weide. Geen oase die de duivel laat zien. En eens hij komt aan die oase, denkt, oh, het is allemaal niet waar. Het is maar lucht. En de Heer heeft een groene weide dat op maat gesneden is voor de ziel van een mens. Halleluja. Een weide van tevredenheid, van vrede onder zijn controle. Halleluja. En ik eindig met het verhaal van een schaap. Ik weet niet of het echt gebeurt. Ik heb het gelezen. Misschien is het verzonnen. Maar. Er was eens een schaap. Ik weet de naam niet. Een mooi schaap. Dolly. Oh. Een mooi gebouwd schaap. Mooie wol. En ze kreeg steeds sterke lammetjes. Maar de schaap was steeds op zoek naar een weg naar buiten. Steeds stond ze te grazen aan de kant van het hek. Het was niet alsof de weide waarop zij grazen, dat het niet goed was. Nee, de herder stond bekend in de streek om de beste weide, om het beste groen gras te hebben, om de beste verzorging te voorzien voor zijn kudde. Er was gewoon iets mis met dat schaap. Iets in dat schaap dat ervoor zorgde dat ze nooit tevreden was met hetgeen ze had. Ik spreek tegen niemand hier, maar als u voelt aangesproken, bid tot de Heer en zegt van, laat me niet dat schaap zijn. Meermaals ontsnapte dat schaap uit de bescherming van de kudde en moest de herder naar haar op zoek gaan. En vond ze dan ergens terug op een bruine, dorre, rotsachtige weide. Bijna uitgedroogd. Kennen dan zo'n schaap zo? Nou, hij is helemaal bruin. Niet verzorgd. Alleen terug op zoek naar haar vroegere weide. En de herder vond haar. En de herder bracht haar terug. Maar het duurde niet lang. Of ze was weer op zoek naar een gat in de omheining. En weer moest de herder erachter. En weer moest de herder haar terugbrengen. Het was een cyclus dat zich herhaalde. Nu, het zou niet zo erg zijn, moest zij de enige zijn die dit deed. Maar het erge aan heel de zaak was dat ze haar lammetjes dit ook begon te leren. De kinderen begonnen de gedragingen na te doen van de moeder. De lammetjes begonnen de trucjes van haar moeder over te leren. Te kruipen onder de draad en daar is een goede plaats om te ontsnappen. En de lammetjes begonnen op de duur ook te klagen en op zoek te gaan naar een weg naar de andere kant. Ik denk dat het echt gebeurd is. Hè? Herder had uiteindelijk geen keuze meer. Maar om de rest van de kudde te beschermen voor de slechte invloed van die ene schaap, moest hij de beslissing nemen om haar te laten gaan. Of de gehele kudde zou in gevaar komen. Zij was een schaap dat desondanks de goede bescherming en de voorzienigheid van de goede herder niet kon zeggen. Ze zei het misschien maar niet met haar hart. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dus ging op zoek naar anderen. En broeders en zusters, dat kan besmettelijk zijn. De attitude en de geest van ondankbaarheid. En de geest van steeds meer en meer wil dan hetgeen wat de Heer reeds heeft voorzien, kan besmettelijk zijn. En daardoor dat de Heer af en toe iemand moet laten gaan. En je moet oppassen dat je niet wordt verleid door diezelfde attitudes. Maar dat je diep in je hart kan zeggen, mij zal mij aan niets ontbreken. Want ik maak de Heer mijn herder. Wat Hij heeft gedaan aan het kruis, toen Hij zei, het is volbracht. Dat is genoeg. Hij heeft mijn genezing gekocht. Heeft mijn bevrijding gekocht. Halleluja, heeft mijn redding gekocht. Als hij niets meer anders doet voor mij, dat zal genoeg zijn. Als ik geen job krijg waar ik al lang van droom, zal genoeg zijn. Halleluja. Als hij niet de man geeft waar ik al lang zo van droom, het zal genoeg zijn. Jezus is bij mij. Halleluja. Als je daar content mee neemt. Amen. Amen. God zal u de dingen wel geven waarnaar je verlangt. Maar maak het koninkrijk van God jouw eerste prioriteit. En al de rest zal je worden gegeven. Halleluja. Laten we allemaal recht staan. Halleluja. En dan mag ik Melania uitnodigen om samen met Susanna klaar te gaan maken. Oké. Maar de Filip mag niet mee in de omkleedruimte. Hè? Ga maar, u mag gaan. Je mocht al gaan. Ja, wij komen zo dadelijk. In Jezus' naam. Hopelijk is het water niet te heet. In Jezus' naam. Dank u, Jezus.